Goedemorgen, broeders en zusters en geliefde toehoorders. U bent weer welkom bij Christelijke Gemeente God Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Suveert, spreker, voorganger van deze gemeente en oprichting. En we zijn de afgelopen weken bezig geweest met het inspreken van thema's van een paar jaar terug en van vorig jaar, het jaar ervoor, toen we nog niet preken opnamen op geluidsbestanden als MP3. En zo zijn we ook vandaag beland eigenlijk bij het thema de vruchten van de Heilige Geest. Dat past ook weer in dat jaarthema van toentertijd christelijke levenswandel. En de afgelopen weken zijn we bezig geweest met een christelijk gezin. En daarvoor hebben we het thema de wapenrusting van God ook bestudeerd. En daar ga ik eigenlijk vandaag even heel kort op in. Heel kort, maar als inleiding. En vervolgens gaan we daarmee door in het kader van de vruchten van de Heilige Geest. Dus de wapenrusting van God, dat heeft God aan ons gegeven om te gebruiken tegen aanvallen van de vijand en de aanvallen van de wereld om ons heen en mensen die willen twisten, mensen die ons aan twijfelen willen brengen, mensen die ons aan geesten, machten van de Satan, die en zijn navolgers, die ons schade willen toebrengen in ons geestelijk leven. En God weet dat, en God geeft zijn kinderen daarvoor dus die geestelijke wapenrusting. En als we die goed hebben leren hanteren, zoals we dat toen hebben behandeld, dan leidt dat tot overwinningen. En overwinningen, die leiden dus tot zichtbare en merkbare groei in ons geestelijk leven, waardoor we dus vrucht gaan dragen. En een van deze vruchten, dat is het grote gebod dat Jezus ons heeft gegeven. En dat hebben we al vaker bestudeerd en aangehaald in preken. Zoals we dat lezen in bijvoorbeeld Markus 12, vers 29 tot 31. En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus als we God lief hebben en elkaar lief hebben, en dat kan alleen maar buiten de natuurlijke liefde die elk mens bezit, dat is die liefde die we van God hebben ontvangen na onze bekering, en als we vervuld zijn met de Heilige Geest. En als we vervuld zijn met de Heilige Geest, dan gaan we dus ook vruchten die bewerkt worden door de Heilige Geest van God, ontwikkelen in en door ons nieuwe leven. En we lezen die vruchten in Galaten 5, vers 22, waar geschreven staat, de vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. We gaan deze vruchten de komende weken met elkaar behandelen, lezen, bestuderen ook. En vandaag beginnen we met de eerste vrucht, of de tweede vrucht eigenlijk dan, blijdschap, die na de liefde komt. De vragen die we ons kunnen stellen, dat is, wat is blijdschap? Wanneer ben je nu eigenlijk blij? En waarom hebben we die blijdschap dan nodig in ons leven? En wat is blijdschap van God? Wanneer is God eigenlijk blij? En wat bewerkt dan die blijdschap? We beginnen daarmee met de eerste vraag te behandelen. En dan, dat is dus, wat is blijdschap? En dan vond ik op internet de volgende betekenissen van blijdschap. Het is een aangename stemming. Dat betekent gezellig, aardig, prettig, deugddoend. 2. Blijmoedigheid. Dat is opgewektheid, vrolijkheid, blijheid, dat wil zeggen gemoedstemming, levenslust, opgewektheid, vrolijkheid, vreugde. Dan genoegen, dat is tevreden en met plezier, wat aangenaam voor je is. Gevoel van vreugde, vreugde die je lichamelijk of innerlijk voelt. Opgeruimdheid, dat is onberispelijkheid, ordelijkheid, smetteloosheid, vrolijkheid. Opgeruimd karakter, zeggen we wel eens. Een vrolijk karakter. En je maakt zich niet zo druk. Weet je? Het is altijd blij. Plezier. Pret, vermaak, genot. Uitgelatenheid. Dat betekent enthousiasme. Verheugenis. Dat betekent blijheid, vreugde. Verheuging, weer vreugde. Verrukking, opgetogen. Vreugde weer. Gevoel van blij zijn, verheuging, emotie is dat. Vrolijkheid, een aangename stemming waarin men lacht en het leven optimistisch bekijkt. Als we hieruit dus een definitie samenstellen over wat blijdschap is, dan kunnen we dus stellen dat blijdschap is een sterke emotie van tevredenheid en plezier die je lichamelijk en of innerlijk voelt en een aangename stemming bewerkt waarin men lacht en het leven optimistisch bekijkt. Wie wil dat niet? Wie is er tegen? Niemand toch? Iedereen wil dat toch hebben. Of je een goed leven hebt, of een minder goed leven, of je in een blije situatie zit, of in een hele verdrietige. Kijk, ik kan me voorstellen dat mensen in deze tijd van angst, waarin dat coronavirus rondgaat, dat en door de overheden allerlei strenge, beperkende maatregelen hebben opgelegd aan de mensen, omdat in de verwachting tenminste van hun, om dat virus, of beter gezegd de verspreiding van dat virus in te dammen en te reguleren. Want ja, wegkrijgen doe je het niet meer, het is toch. Dus daar moeten we mee leven, zodat er tijd gewonnen wordt voor de intensive care en de zorg, dat ze niet alles tegelijk daar krijgen, want dan hebben we een probleem in Nederland met de plekken. Maar ook dat men tijd wint om een vaccin te vinden of medicatie te vinden, die afdoende werkt. Ja, in zo'n tijd leven we op dit moment, dat ik deze preek inspreek, hier in Nederland, maar ook wereldwijd. Dat zal nog even doorgaan. Dat zal nog een paar weken, misschien een paar maanden doorgaan. En dat is een moeilijke tijd. Mensen worden gedwongen, ontslagen. Mensen die gaan thuis zitten om thuis te werken. Dat kan allemaal voordelen opleveren, maar dat kan ook heel veel stress en problemen opleveren doordat je sociale contacten mist, de fysieke contacten met familieleden en zo mist. Ja, dat geeft stress. En dat kan dan al gauw tot een depressie leiden, waardoor die blijdschap weg is. Waardoor die blijdschap weggaat en dat je dan psychisch in de problemen komt en te neergeslagen raakt, omdat je in een soort isolement raakt. Een soort sociaal isolement. En daarom is het zo nodig, broeders en zusters en geliefde toehoorders, dat je een bekeerd mens van God bent, zodat je weet waar je hoop en kracht vandaan komt, en dat je die blijdschap hebt ontvangen, die alleen de Heilige Geest in ons kan werken, ongeacht welke situatie we ons bevinden. Zelfs in de verdrietigste en de angstigste situatie kunnen we nog blij zijn in God. Amen? Ik zeg amen. Want ik heb dat zelf ervaren. Wanneer ben je dan blij? Nou, zoals we zien is blijdschap een gevoelsuiting. Een emotie dat mensen dus in zich hebben. Een innerlijk beleven wat tot uiting komt in een situatie waar, ja, dat je plezier beleeft. Dan ben je blij. Maar die emotie blijft niet beperkt tot gevoelens. Maar komt ook tot uiting in onze mimiek, dus gezichtsuitdrukking, en ons gedrag. En ja, in deze periode van het jaar, ook, dat ik heb het hier voor me staan, omdat dat toevallig dus ook de periode is dat ik die preek heb gebracht in 2017, 16 of 17, maar nu is dat ook die periode. Dat normaal gesproken, als we dat corona niet hadden, en nu zijn ze allerlei oplossingen voor aan het vinden, om toch die examens af te nemen of overbodig te laten zijn, en dat je op de rest van de schoolresultaten afgerekend wordt, of je slaagt of niet. Maar normaal gesproken zijn dus de examens op scholen, die beginnen nu en die zijn dan eind mei, juni zo achter de rug. En dan krijgen de leerlingen het resultaat van hun inzet te horen. Als een leerling het spannend om ook verlossend een telefoontje krijgt, waarin hij hoort dat hij of zij geslaagd is, dan wordt de geslaagde leerling blij. Maar ook diegene die van hem of haar houden in zijn of haar, omgeving, gezin, familie, vrienden, die worden ook blij met dat positieve nieuws. Als je lang werkloos bent geweest over tijd en je krijgt dan werk aangeboden en je wordt dan aangenomen, waardoor je sollicitatieinspanningen zich hebben geloond en dat je dus in feite daarvoor beloond wordt, dan ben je ook blij. Weet je, dan ben je blij, dan raak je uit die uitkeringssituatie, uit dat spannende van en onzekere, van nee, je hebt weer een mooi inkomen waardoor je je gezin kan onderhouden. Waardoor je niet meer elke maand elk dubbeltje hoeft om te draaien. Van kan ik mijn rekening wel betalen? Nee, dat geeft blijdschap. Dat lucht op. Dat is positief nieuws. En zo kunnen we heel erg veel situaties opnoemen in het leven van een mens waarin mensen blij zijn. En blij worden. Denk bijvoorbeeld aan de geboorte van een babytje. Een kindje. Het zindelijk worden van een kind. De eerste stapjes die het zet. Verjaardagen, huwelijken, iets winnen, iets moois of leuks kunnen kopen, maar ook iemand anders helpen, dat geeft blijdschap. En vul het maar verder zelf aan, waar u blij van wordt. Dan komen we vanzelf bij die derde vraag uit. Waarom hebben we die blijdschap nodig in ons leven? Nou ja, het antwoord ligt in feite voor de hand. Ik heb het al wat gezegd. Mensen hebben blijdschap nodig om niet in een toestand van depressiviteit te geraken. Als je nooit blij bent en nooit iets positiefs meemaakt, dan wordt onze zienswijze op de wereld en op het leven in ons denken verdraaid. Dan zien we uiteindelijk alles in een negatief perspectief. En dat zorgt ervoor dat we in een gemoedstoestand van depressiviteit geraken met alle gevolgen van dien. Ik lees u een vers voor uit Genesis 1, vers 26-27, waarover het gaat dat wij als mens naar Gods beeldenis zijn geschapen. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee. Over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Komt u dit vers bekend voor van de afgelopen weken, waarin we hebben gesproken over het christelijk gezin, over de scheppingsorde? Dus dat wil zeggen, als wij naar Gods beeld geschapen zijn, dan betekent dat dus dat de natuurlijke emoties en karaktereigenschappen die de mens in zich heeft, afkomstig zijn van God. Zo ook de emotie blijdschap. Alleen door de zondeval is ons karakter en zijn onze emoties vatbaar voor zonde. En dus verkeerde prikkels om ons heen die ons van God afleiden en wegvoeren. En kunnen we dus om de verkeerde, met andere woorden zondige redenen, ook blij worden. Zo verblijden zich mensen over zaken waar God enorm boos over wordt. Veel mensen zijn blij als hun leugens geloofd of geaccepteerd worden, waardoor ze hun eigen doelen bereiken. Dat is manipulatie. En manipulatief gedrag, dat is geen gedrag van God. Dat is geen gedrag zoals wij horen te leven. Manipulatie, dat is zondig. Dat wil zeggen dat je door list en bedrog jouw eigen doel weet te bereiken. Als je een bepaalde serie op televisie bekijkt, ik noem maar iets van The Bold and the Beautiful, of Goede Tijden, Slechte Tijden, dan dat zit vol met dat gedrag. Dat zijn series die zitten vol met manipulatief gedrag. Om hun eigen doelen te bereiken, om een ander te beïnvloeden, maar altijd tot je eigen ik. Egoïsme. Misdadigers zijn blij als hun snode plannen lukken en ze niet gepakt worden door de politie. Nou, ik zal je zeggen, dat is een tijdelijk iets. Ook in deze coronatijd is de politie alert daarop. Dus als dit een inbreker hoort, deze preek, neem die waarschuwing van me aan. Hou ermee op. Stop dat mee. Doe dat niet, want het is zondig gedrag. Je verknalt je ziel in de hel, in plaats van dat je naar de hemel kunt gaan. Wat je aangeboden wordt van niets. Waarom zou je dat dan verspelen? Hou ermee op. Weet je, maar ik ga ervan uit dat de merendeel die deze preek hoort, dat dat geen misdadigers zijn. En zou u zich daar wel onder begeven, of zou u daarmee in aanraking zijn, of zou u zelf iemand zijn die misdaden pleegt, al is het een leugen, dat is ook een misdaad in Gods ogen, dan stop daarmee, broeder en zuster, en geliefde toehoorder. Bekeer u tot de levende God. Alle goden in deze wereld zijn allemaal menselijke verzinsels of menselijke maaksels. Maar ze hebben verzonnen dat het een God is. Is dus een leugen. Er is maar één God. En dat is de God die hemel en aarde heeft gemaakt. Die u heeft gemaakt. Niet u hebt die God gemaakt. Nee, God heeft u gemaakt. Onderstel u daarom aan die God. Zodat u ook deze blijdschap in u zult gaan ervaren. Want die verkeerde blijdschap, die natuurlijke blijdschap, dat is maar eventjes en dat is ook geen blijdschap zoals God die in de mens heeft gelegd. Dat is ook weer een misbruik maken van emoties die God naar zijn beeld in ons heeft gelegd. En God herstelt deze blijdschap, zoals ik dat net ook zei, na onze bekering. Tijdens onze bekering in feite. En als we zijn geest in ons ontvangen, dan wordt dat volmaakt. Waardoor we dus Gods blijdschap in ons leven ervaren. Wat is dan die blijdschap van God? Want elk mens wordt blij. Nou, in Nehemia, dan lezen we dat Nehemia, en hij was een stadhouder, dus een man met een aanzienlijke positie, het volk Israël oproept tot gehoorzaamheid aan de wetten die God aan Mozes gegeven heeft. Of eigenlijk beter gezegd, via Mozes aan het volk van God, het volk Israël gegeven heeft. Het volk begrijpt de wet en de uitleg over de wet en huilde. Nehemia zegt dan tegen het volk dat ze niet moeten huilen, maar feest moeten vieren. Want die dag is heilig voor de Heere, uw God. Hij zegt dan verder, zoals we dat lezen in Nehemia 8, vers 11, ga, eet lekkernijen, drink zoete dranken en deel uit aan hen, voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd. Want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Oh. Uit dit hoofdstuk en deze tekst maken we dus met andere woorden op. Dat de blijdschap van God kracht geeft. Aan diegenen die gehoorzaam zijn aan God. En God wil dus dat we in het hem dienen en elkaar dienen blij zijn. En die blijdschap van God geeft kracht om te dienen. Geeft kracht om blij te zijn, ongeacht onze omstandigheden. Geeft ook kracht om God gehoorzaam te kunnen zijn in alles. Die blijdschap is dus geen last. Maar die blijdschap, dat is een vreugde. Iets wat je zeer enthousiast maakt om te gehoorzamen. En om te dienen om God en de ander tot zegen te zijn. Dan de vraag, wanneer is God blij? Nou, laten we in de Bijbel voorbeelden lezen over wanneer God blij is. We lezen zo onder andere in Johannes 11, vers 14 en 15, dat Jezus Gods zoon over het sterven van Lazarus het volgende zegt. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen, dus die omstanders, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten we naar hem toe gaan. Wat is dat nou voor een uitspraak? Jezus' vriend Lazarus was gestorven en Jezus zegt dan, ik ben blij voor u dat ik daar niet was. Ja, hallo, was hij dan maar wel, dan was hij niet gestorven. Toch? Nee. Je zegt er wat achteraan. Hij zegt opdat hij gelooft. En dan zegt hij, laten we naar hem toe gaan. Wat moet je met een dode, die al 3 dagen in het graf ligt? Nee, maar Jezus' vriend Lazarus was gestorven en Jezus is dus blij voor de discipelen dat hij daar niet bij was. Want hij zou Lazarus, zoals we verder lezen in dat gedeelte, opwekken uit de dood. Om zichzelf bekend te maken als zoon van God. En dat zijn discipelen en de omstanders dan ook in hem zouden geloven, dat hij God is. Want hij was wel 100% mens, maar tegelijkertijd was hij ook nog steeds 100% God. Dus God is blij als wij in hem geloven en hem erkennen als onze schepper, die macht heeft over het leven en de dood. En dat wilde Jezus graag tonen aan die mensen. En Jezus wilde niks liever dan dat al die mensen in hem zouden geloven. Zodat ze zouden erkennen dat hij niet zomaar een profeet was, niet zomaar een man met leuke ideeën en die wonderen kon doen, nee, maar dat hij echt de zoon van God is. Want welke tovenaar kon een dode opwekken? Iemand die daadwerkelijk gestorven was, hè? Dus ik heb het niet over manipulatie. Iemand die doet alsof hij gestorven is en dan komt iemand en die doet een of ander ritueel of een of andere spreuk en dan staat hij op uit de dood. Terwijl hij niet dood was. Maar dat hij zijn hart heeft gereguleerd tot een laag tempo. En mensen die grote zelfdiscipline hebben, die kunnen dat onder bepaalde omstandigheden. Zo zijn ook mensen die dat geleerd krijgen om dat in bepaalde omstandigheden te moeten doen. Om te overleven. Dat is een overlevingstactiek. Maar in dit geval was Lazarus, die was begraven, gebalsemd en alles. En hij lag al 3 dagen daar in dat graf. En de mensen zeiden ook tegen hem, Heere, ga daar niet naar binnen, want hij ruikt al. Doe dat nou niet. En Jezus zegt, nee, hij slaapt. Dat is een heel thema, de dood. En de opwekking van de dood is nog een heel apart thema. Maar we hebben het nu over de blijdschap van God. En hoe blij zouden wij zijn als mensen, dierbaren, die gestorven zijn, dat Jezus erbij kwam en hun aanraakte of hun riep en dat ze weer opstonden, zodat we hen niet hoeven te verliezen en niet dat verdriet hoeven te hebben, maar blij kunnen zijn. Maar broeders en zusters, ben blij als diegene is ontslapen in God, met de blijdschap van God. Want die is nou in de hemel en viert feest dat hij er staat. Hij viert feest. En dat mogen wij ook. Wij mogen ook feest vieren in onze tijd. Wat voor tijd het dan ook is. En in wat voor omstandigheden. Maar vier feest in uw hart. Vier feest in uw hoofd. Vier feest in uw gezin, in huis. En laat u niet de blijdschap ontroven. Want dat is wat de Satan wil doen. Hij wil ons altijd de blijdschap ontroven. De blijdschap van God. Laat dat niet gebeuren. En dan noemt Jezus, Gods Zoon, zijn toehoorders. Nee, niet noemt. Hij leert. Even kijken. Ja. Jezus, Gods Zoon, die leert zijn toehoorders vervolgens, zoals we dat in Lucas 15, vers 7 lezen, over de bekering aan de hand van de gelijkenis van een verloren schaap. En hij spreekt dan de volgende tekst. De volgende woorden uit. Ik zeg u, dus niet zomaar iemand zegt dat, maar Jezus zegt dat. Gods Zoon, God zelf. Dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Zo. Dat is een lekkere God en de engelen, die discrimineren lekker. Ze zijn over eentje wel blij en over 99 die goed doen niet. Ja, maar dat wordt niet bedoeld. Ze zijn meer blij. En ze zijn meer blij over eentje die zich bekeert. Dan over die 99 die de bekering niet nodig hebben. Wie heeft de bekering niet nodig? Wie is rechtvaardig op onze aarde? Niemand toch? Dus we moeten dat wel even goed lezen, wat Jezus hier zegt. Hij zegt dat bij wijze van spreken dus, want hij zegt dat er in de hemel over één zondaar die zich bekeert meer blijdschap zal zijn dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Oftewel, die de bekering niet nodig denken te hebben. Ik vul dat even aan met onze taal, zoals wij dat heden de dagen gebruiken. En ik wil niet de Bijbel aanvullen, maar dat is wel wat er staat. Want die 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben, die bestaan niet. Want Jezus zegt op een andere plaats, wie is rechtvaardig? Noem maar eentje die rechtvaardig is in deze wereld. Niemand toch? Niemand is 100% de hele leven lang rechtvaardig. Rechtvaardig word je pas als je bekeert en vervuld bent met de Heilige Geest. Dan leert de Heilige Geest jou wat rechtvaardigheid betekent. Ander thema. Komen we nog op terug. In de toekomst. Kijk, en Jezus noemt dan nog een voorbeeld over de verloren penning die uiteindelijk door de weduwe weer gevonden wordt, waarna hij dit verklaart in Lucas 15 vers 10. Kijk, hetzelfde hoofdstuk, hetzelfde gedeelte. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. En Sefania spreekt dan, de profeet Sefania, die spreekt dan over de blijdschap van God in Sefania 3 vers 17. De Heere, uw God, is in uw midden. Een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met grote blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. We lezen in deze uitspraken en lessen van zowel de profeet Sefania als van Jezus, Gods Zoon, dus dat God zelf in hoogst eigen persoon ontzettend blij wordt wanneer hij een mens verlost uit de zonde en deze zich dus bekeert tot God. Dat is een overwinning op de Satan. Dat is een overwinning op de zonde. Op de ketenen van de zonde. En daarom is die grote blijdschap. Weer iemand gered. Weer iemand die zich heeft overgegeven aan God. In nederigheid, vol berouw over wat hij verkeerd heeft gedaan. En die God wil eren in zijn leven. God wil danken. Daar wordt God blij van. En wat, als God dus blij wordt, en wij worden blij, wat heeft dat dan voor uitwerking? God ervaart grote blijdschap als een mens zich dus bekeert tot hem, en dus echt berouw toont over zijn of haar zondige handelingen. Dat is waar God dus blij van wordt. Door het berouw zoekt die mens dus vergeving bij God. De enige die zonde vergeven kan, en daarmee de eeuwige straf, dat het loon is van de zonde, niet uitvoert over die mens. Dan geeft God die mens een nieuw hart, en dat wil niet zeggen een natuurlijk, letterlijk nieuw hart in je lichaam, maar nee, dat wil zeggen een nieuwe gemoedstoestand, een nieuw denken, door de ontvangen vergeving en een nieuwe denkwijze en interesses en dus een hersteld geweten ook. En die interesses in zondige activiteiten die alleen maar verderfelijk zijn, heeft die bekeerde mens niet meer. Dat boeit hem niet meer. Weet je, die ommekeer, die beschrijft de apostel Paulus zo concreet in zijn brief aan de Efeziërs. Laten we dat gedeelte erbij nemen. Efeze 5 en dan de verzen 13 tot 21. Lees je maar mee. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft tot aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest, en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen, want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. Die staan tegenover elkaar, zodat hij niet doet wat hij zou willen doen. Als hij echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, tovenarij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voorzeg, zoals ik u ook al eerder heb gezegd, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Heeft u meegelezen? Dat zijn de dingen, en er staat er ook nog bij, dat het niet een uitputtelijke lijst van opsomming van verkeerde feiten is, van verkeerde handelingen, maar nee, maar er staat er ook nog achter aan dagelijke. Dus als je dingen mist in de Bijbel, en je leest hier dus de woorden aan dagelijke, kun je zelf wel invullen, toch? Dan hoef ik u niet te zeggen dat u niet porno moet kijken. Dan hoef ik u niet te zeggen dat u niet geweld moet uitvoeren. En zich daarmee moet inlaten. Maar dat u de liefde en de vrede opzoekt. En dat u bezig bent met geestelijke dingen naast natuurlijke dingen die natuurlijk ook moeten. Maar dan wel de goede natuurlijke dingen. Dus als we deze dingen doen, dan leven we naar het vlees. En dat betekent dus die zondige levenswijze en dat getuigt daarvan dat we dus niet bekeerd zijn. En dat is wel heel erg duidelijk in dat rijtje wat Paulus zegt. Want als we ons bekeren, ontvangen we ook Gods geest in ons hart. En die blijdschap van de wereld kennen we dan wel, maar niet die unieke blijdschap van God. Dat Hij door zijn geest in ons bewerkstelligt. Als we de blijdschap van God hebben ontvangen, broeders en zusters en geliefde toehoorders, dan is dat een vrucht van de Heilige Geest. Dus dan heeft u de Heilige Geest ontvangen. En dan verlangen wij en u dus niet meer naar die oude zonde die we voor die tijd deden. Maar dan verlangen wij er juist naar om te voldoen aan het grote gebod dat Jezus ons heeft gegeven. En ik lees het u dan nog een keer. En nu uit Markus 12, vers 29 tot 31. En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En als hij dat doet, dan is het ook niet moeilijk om van harte te doen waar de apostel Paulus ons over leert in Colossenzen 3, vers 12 tot 17. Lees je dat ook maar mee. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraagt elkaar, en vergeef de een aan de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe dat alles boven dit alles, met liefde, die de band van de volmaaktheid is. Laat de vrede van God heersen in uw harten, wat u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar, wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Dus door Jezus. Hier hebben we dus die wapenrusting van God voor nodig, broeders en zusters. Want de vijand probeert ons juist op die genoemde gaves, die genoemde goede dingen, die genoemde punten, geestelijk gezien wil hij ons gestaan verwonden. En als we dan deze liefde, die zuivere liefde van Jezus in ons hart hebben, en die wapenrusting aangetrokken hebben en weten te hanteren met Gods hulp, dan ervaren we grote blijdschap in de overwinning en zijn we meer dan overwinnaars met Jezus Christus. Dan ontvangen we ook het eeuwige loon van God. Want de apostel Paulus schrijft dat ook aan de gemeente in Colosse. In Colossense 3 vers 23 en 24. En alles wat hij doet, doet dat van harte als voor de Heer en niet voor de mensen. In de wetenschap dat u van de Heer als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Heer Jezus Christus. En als we die wetenschap voor ogen houden, dat wij die erfenis ontvangen van Jezus, van God, om in de eeuwige heerlijkheid en straks op de nieuwe aarde te mogen wonen met Hem. Zoals we dat in de serie van de Openbaring al hebben behandeld ook. Dat we zuilen zijn, pilaren in Gods tempel. Dat we één zijn met Jezus Christus en God en de Heilige Geest. Dat we één vormen. En dat we in die gouden stad mogen wonen waar we het nog over gaan hebben in de toekomst. O, broeders en zusters en geliefde toehoorders. Beijver u daartoe. Beijver u daartoe. In die blijdschap. In die blijdschap van Jezus Christus. In die blijdschap van God. In die blijdschap van de Heilige Geest. Zodat uw hart vol is van die blijdschap. En dat u dus een geestelijke, christelijke levenswandel voert. En met ontzettend grote blijdschap God dient in uw leven. En daarom volhardt. Totdat God ons thuis haalt en die erfenis van eeuwig leven met Christus aan ons geeft. En wij die in ontvangst mogen nemen. Broeders en zusters en geliefde toehoorders, dient u al met grote, ontzettend grote blijdschap God en de ander, dus elkaar, tot eer van God? Als dat zo is, dan brandt ons hart toch, dan smachten we toch ernaar om door de Heilige Geest beleerd te worden. Om meer kennis over God en zijn wil te vergaren. Om daardoor God nog meer vreugde te geven in ons leven. En zelf in die blijdschap te groeien en meer vrucht te dragen. Smacht u dan ook ernaar om door de Heilige Geest beleerd te worden. Meer kennis dus te vergaren over God en zijn wil. Over hoe God nog meer vreugde kan geven in uw leven. Hoe u in de blijdschap kunt groeien. Hoe u meer vrucht kunt dragen. Hoe u de erfenis van God in ontvangst kunt nemen. Onderzoek uzelf met deze vragen. Kom dan volgende week terug om te leren over die volgende vrucht van de Heilige Geest. Dat is de vrede. Broeders en zusters, geliefde toehoorders, we zijn aan het einde gekomen van deze dienst, van deze preek. Ik hoop dat u goed heeft begrepen, goed heeft geluisterd naar deze preek. En dat u enthousiast bent geworden om ook die blijdschap verder te ontwikkelen. Of als u die nog niet heeft, dat u op de knieën valt en God vergeving vraagt voor wat u verkeerd hebt gedaan. Zodat u wel die blijdschap zult ervaren. Dat u die ook krijgt. In uw leven. En die blijdschap, geliefde toehoorder, die gaat veel, veel verder dan een natuurlijke blijdschap als je een nieuwe auto kunt kopen of een nieuw huis. Dan ben je al blij. Dan ben je al heel erg blij. En dat gaat een tijdje door en dan ben je gewend en heb die blijdschap weer af. En dan wil je weer een betere. Dan wil je weer een nieuwere auto. Toch? Zo gaat dat. Want die auto begint mankementen te tonen. Nou, als u in het geestelijk leven mankementen gaat vertonen, broeder en zuster, is het tijd om die blijdschap een grote beurt te geven. En dan moet u een reparatieset kopen en dat hoeft u niet eens te betalen, want u heeft dat al door Gods woord. Daar staat alles wat u moet doen. Dus beijver u, ben trouw en trek die wapenrusting aan, zodat u niet beschadigd wordt. En dat u niet gerepareerd hoeft te worden door de Heilige Geest. En door God. Maar dat u die blijdschap ten volle mag ervaren en daarin mag groeien en rijke vruchten mag dragen. Broer en zuster, laten we samen danken voor die blijdschap die we als vrucht van de Heilige Geest hebben ontvangen. En dan beëindigen we deze dienst. Amen. Ik wens u nog een rijk gezegende Sabbat toe En ik zal sluiten met een slotgebed. O grote God en Vader in de hemel, ik dank u voor de gelegenheid die u ons geeft om uw woord te mogen lezen, uw woord te mogen bestuderen, de uitleg ervan te mogen beluisteren en dat u mij de kracht hebt gegeven om dit woord weer te mogen uitdragen. En Heere, dat u ook de gelegenheid hebt gegeven om dit weer te doen in een vrij land waarin we vrij u mogen dienen. En Heere, het is een tijd van afzondering, het is een tijd van isolatie, het is een tijd van waarschuwing, van angst bij de mensen. Maar Heere, laat ons als uw kinderen blij zijn. Want wij weten wat er gebeurt om ons heen. Wij zien dat als oplettende Bijbellezer, als oplettend kind van God die waakzaam is, die luistert naar de bezuingeschal op Sion's muren, dan de wachter op de toren, die de vijand ziet naderen, die de straffen van u ziet naderen. O God, het zijn twee dingen waar we rekening mee moeten houden. Enerzijds, u straft deze wereld voor een ongehoorzaamheid aan u en een goddeloosheid. En anderzijds, de vijand die komt ook met dingen om ons aan te vallen en ons bang te maken en ons van u af weg te roven. En Heere, laat ons voor beide dingen waakzaam zijn. De geestelijke wapenrusting volledig aantrekken, zodat we weten wat en kunnen onderscheiden wat van u is en wat van de vijand is. En Heere, dat is niet altijd zo gemakkelijk. Want als we denken hier in deze tijd van dat coronavirus, van wie is dat? Is dat de vijand of is dat van u? Heere, ik denk dat het van u is. Maar er zullen beslist ook broeders en zusters zijn die volledig overtuigd zijn dat het iets van de vijand is. En dat weten we niet. Maar u weet dat wel. Maar ik ben overtuigd, Heere, dat het van u is, dat dit een straf over deze wereld is. Dat we in die tijd zijn beland van openbaring, waarin u de wereld begint te straffen. Waarin u gaat tonen wat uw macht is. Want de hele wereld ligt plat. De hele economie ligt plat. Alles ligt plat. Dat is niet van de Satan, want de Satan wil dat dat juist doorgaat, zodat het allemaal van u afleidt. Maar mensen, die moeten nu stilstaan bij de gedachte van, hé, wat gebeurt nu? Wat gebeurt nu? De hele wereld ligt plat. Alles wat ons rijkdom geeft, wordt ons misschien afgenomen. Of wordt op de plaats gezet, wordt stilgezet. O God, dat zijn kenmerken van u. Dat zijn kenmerken van de grote macht van u. Want de duivel heeft die macht niet. De duivel kan dat niet. De duivel die, dat gaat er tegen de duivel in. Want die wil juist het menselijke, het aardse allemaal ontwikkelen en groot laten worden, zodat het meer van u afleidt. Want daarmee heeft hij u, Heer Jezus, eens willen verleiden op de berg, waarin hij u de hele wereld heeft getoond en zei, kniel en bid voor mij, aanbid mij en ik zal u dit allemaal geven met grote rijkdom. Kijk, dat is wat de Satan doet. En dat wordt nu allemaal stilgezet. En daarom ben ik ervan overtuigd, o God, dat dit van u is. En Heere, raak uw kinderen daarmee niet. Laat uw kinderen die u trouw zijn, bewaard blijven hiervoor. En Heere, laat mensen door deze toestand, door deze epidemie of pandemie, zoals dat is, laat ze tot nadenken gestemd worden. En laat ze op de knieën vallen om bewaard te blijven, om beschermd te blijven, om gezond te blijven. En als ze ziek zijn geworden, Heere, dan geef ze nog één kans. Voordat ze sterven, dat ze u leren kennen. Dat ze vergeving zullen vragen aan u. En dat die mensen behouden zullen worden. Misschien qua lichaam dan ook, maar zeker qua geest. Voor de eeuwigheid. En Heere, laat dit ook snel overgaan. Zodat ook wij als broeders en zusters ons leven weer verder kunnen oppakken. Dat we ook verder kunnen gaan. Heer, u weet ook dat mijn lieve vrouw in Suriname zit. En dat we niet bij elkaar kunnen komen nu door deze toestand. Onder andere. En Heer, neem alle struikelblokken weg. Zodat we bij elkaar kunnen zijn als gezin. Dat we samen kunnen werken in uw koninkrijk. En Heer, zo zegen ons ook. Zegen de broers en zusters overal op de wereld, hier in Nederland, in Suriname, in Amerika, overal. Overal op de wereld waar uw broeders en zusters zijn, waar uw kinderen zijn, die tot uw huisgenoten gerekend worden, Heere, tot uw gezin. En Heere, bescherm ze. Bescherm ons allemaal en zegen ons allemaal. Heere, dat bid en vraag ik u in Jezus' naam. Om Jezus wil alleen. Amen. Ik wens u een rijke zegende Sabbat en week toe. Tot volgende week. Amen.